de progressieven of de conservatieven, die hebben samen hetzelfde principe omarmd. Dat is iets heel raars. Dat is ook een beetje wat
Sandel zegt.
Ja. Sandel zegt dat ook. Dat één ding.
De meritocratie.
Ja, en vooral de retoriek van het opklimmen. Mm-hmm. Dus hij zei, kijk, iedereen kan opklimmen.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Grote Vragen. Toen ik Anthony leerde kennen, zaten we in de middelbare school. En hij functioneerde niet zo goed in dat schoolsysteem. Hij wilde toen eigenlijk al ondernemer worden. En het verhaal dat hij mij vertelde, dat heb ik altijd onthouden, dat was dat zijn plan was om rijk te worden en om dan met dat geld slimme, interessante mensen te betalen om met hem op café te gaan en hem een soort privéles te geven. Jaar later zijn we dan met Zwijgen is geen optie gestart en na een tijdje beseften we dat we exact dat aan het doen waren. Maar dat als je camera's meeneemt naar die gesprekken, dat je die mensen helemaal niet moet betalen. Dat je ze vragen kunt stellen die je op school nooit kon stellen. En dat je ze zelfs een beetje persoonlijk kunt leren kennen. En dat dat misschien wel de leukste en de meest duurzame manier is om bij te leren over de wereld. En nu, 5 jaar en 130 gesprekken later, heb ik nog altijd wel een beetje dat gevoel dat ik elke dag naar een heel leuke, rare school mag komen. En het leukste aan die school, het meest interessante, vind ik de thema's en de vragen die over gesprekken heen terugkomen. We hebben ze hier onze grote vragen genoemd, net omdat je ze niet in één gesprek kan beantwoorden. Het is het soort vragen waar we heel veel verschillende antwoorden op gekregen hebben. Soms veelzeggende stiltes of theoretische uiteenzettingen of verhalen of metaforen. Maar geen enkel van die antwoorden is ooit toereikend. Alleen denken wij dat als we al die ontoereikende antwoorden naast elkaar beginnen te leggen, dat we de smaak van een echt antwoord kunnen beginnen proeven. Dat als we vanuit al die verschillende hoeken naar dat ding kijken, en dan vanuit al die verschillende perspectieven dat we inzichten kunnen opdoen die je in één gesprek nooit kan hebben. En het is dat soort inzichten die we heel graag met jullie willen delen in deze reeks. In deze aflevering proberen we dat te doen rond het thema groei. Ik ben in onze gigantische bibliotheek aan gesprekken op zoek gegaan en ik heb 4 fragmenten geselecteerd over groei. Je hoort achtereenvolgens een comedian, een huisarts, een gevangenisdirecteur en een schrijfster. En we hopen dat de combinatie en de volgorde van die fragmenten ervoor zorgt dat die mensen met één stem lijken te spreken en dat jij achteraf met vragen en inzichten zit die je ervoor niet had. Ben je benieuwd naar wie er aan het woord was? Wil je graag de volledige gesprekken met die mensen bekijken of beluisteren? Of wil je gewoon meer lezen over groeien? Wil je filmtips, boekentips? Dan kan je op onze website terecht. Dat is zwijgenisgeenoptie.be/over-groei. Laat ons zeker ook weten wat je van deze aflevering vond. Ken je mensen die zouden kunnen bijdragen tot dit thema en die volgens jou in dit rijtje thuis horen? Dan mag je ons altijd jouw gast tippen. En geniet van de aflevering.
Banken maken geld, letterlijk. Gewoon door te zeggen, er is geld. Dus typen letterlijk het cijfertje in op je rekening. Hoe kan dat? We hebben een systeem waarbij dat fractioneel bankieren heet. Heel de wereld gebruikt dat systeem. Dus als jij 100 euro brengt aan de bank, mogen die 100 euro gebruiken om uit te lenen aan mensen.
Ja.
Of een deel van die 100 euro. Dat is logisch, hè? Zo werkt een bank. Die mensen betalen dat geld dan terug met rente. Mm-hmm. En zo verdient een bank geld. Maar je moet eens even nadenken. Dus jij zet 100, stel er is 100 euro in de wereld. Jij zet 100 euro op de bank. De bank gebruikt dat om uit te lenen. Hè? Mensen moeten dat geld terugbetalen met rente. Waar komt die rente vandaan? Dat geld was er niet. Shit. Dan gewoon geld bijdrukken. Hè. Ah ja, we hebben meer geld nodig, want die mensen moeten rente terugbetalen. Mm-hmm. En zo creëerde een systeem waarbij dat de schuld altijd meer gaat zijn dan de hoeveelheid geld in de wereld. En dat is waarom dat wij een begrotingstekort hebben. Er wordt altijd gewoon gerekend op dat die staatsschuld gaat nooit terugbetaald worden. Nooit. Als jij politici hoort zeggen van, ja maar een goede huisvader geeft ook niet meer uit dan er binnenkomt. Dat is nonsens. Dat is nonsens, want een huisvader drukt zijn eigen geld niet. Hè? Dus die twee zijn niet te vergelijken. Wat is ons systeem op gebaseerd? Dat wij economische groei hebben. Daarom is dat zo belangrijk. Zodat de belastingen van de toekomst genoeg zijn om de rente te betalen op de schuld die uitstaat. Mm-hmm. Dat is de scam. Het is een soort Ponzi-scheme. Mm-hmm. Dus dat komt eigenlijk heel hard neer op geld lenen om andere mensen geld terug te betalen. En het gevaarlijke van heel het systeem is... Grote voordeel, je creëert welvaart. Want jij kunt als bank geld lenen, dat je niet hebt. Hè? Mm-hmm. Dat is eigenlijk van je klant. Maar je gaat dat nooit... Je gaat nooit die 100 euro terugvragen, dus we kunnen een deel ervan gebruiken om veilig te lenen. Die heeft dat niet nodig. Dus het is maar omdat niemand zijn geld opvraagt, dat dat systeem kan draaien. Zo precair is dat. Zo'n flinterdun evenwicht is het. Het is niet gelijk bakstenen of goudstaven zelfs. Het is gewoon... Blijf allemaal met alle fikken uit die kom paalzaren, dan zijn er genoeg paalzaren voor iedereen. Dus wij leven in een constructie.
Als je mij zegt van, ben je akkoord met een waardiger leven als je dan minder geld hebt, dan denk ik dat ik nee zeg.
Maar dat is omdat geld voor u autonomie betekent.
Ja.
In uw hoofd. En de waarheid is, het is geen autonomie, het is een slavernij.
Ja, maar wat is het alternatief daarvoor? Hoe ga je mij die autonomie geven als je mij niet dat geld geeft? Want dat geld is gegarandeerd mij, denk ik. Hè? Ja. Geen slavernij, maar autonomie.
Ja. Ik denk dat het al veel zou betekenen als we ons hele concept van geld, dat nu gecreëerd is als een schuld met een rente, mm-hmm. waardoor er ten eerste al een ingebakken schaarste is in uw systeem. Er gaan mm-hmm. altijd aan het eind van de rit mensen zijn die tekort hebben. Dus als je dat al eens zou herzien, dan zou op zich geld als een soort bruikbare pasmunt om handel te drijven mm-hmm. en om eventueel wat te sparen, dat zou wel helpen. Maar op dit moment is geld en het systeem zoals het nu werkt, creëert een ongelooflijke machtsverhouding door een concentratie van dat geld mm-hmm. en de bijhorende macht, waardoor het juist vooral van heel veel mensen heel veel autonomie afpakt.
Maar kunnen we niet allemaal machtsverhouding opschuiven in de...
Dat is... Niet zolang dat geldcreatie een systeem blijft waarbij private banken een krediet geven. Mm-hmm. En dus, dat is er al eens verteld geweest, hè? Van Peel heeft dat hier al verteld, dat als je 100.000 euro leent, dan wordt die 100.000 euro simpelweg door die private bank ingetikt op je rekening en vanaf dan bestaat die. Ja. Maar de rente die jij moet betalen op die 100.000 euro, die hebben ze nergens ingetikt, dus die bestaat eigenlijk niet. Dus jij moet die gaan verdienen op iemand anders. En vanaf dan begint de competitie. En aan het eind van de rit is er iemand die zijn schuld niet kan betalen. Dus er is altijd een grotere schuld dan dat er hoeveelheid geld is. Mm-hmm. En dat is natuurlijk... Ja, dat creëert natuurlijk uiteraard... Dat zet mensen tegen elkaar op en dat creëert spanning en polarisatie. En door het feit dat dat verschil zo groot geworden is, in westerse samenlevingen zeker... Is dat ook echt niet meer houdbaar? Is dat een diep ingebakken instabiliteit?
Een schuld die je nooit kunt inlossen, dat klinkt mij vrij goede reden voor burn-out eigenlijk, als je dat zo uitdrukt. Ja. Een nooit inlosbare schuld. Ja. Je kunt het eigenlijk nooit...
Maar vandaar komt de groeiverplichting, hè? Want het hele idee is dat als de economie groeit, eigenlijk is al die... Ja. Al die rente die moet verdiend worden, is een soort belofte van toekomstige economische groei.
Ja.
En als we die realiseren, dan zullen we daarmee die schuld kunnen inlossen. Maar dat is niet waar. Bovendien, dat zou een probleem zijn.
Is dat ook geen goede incentive zo, van een goede wortel als samenleving om altijd vooruit te willen en dat dat ook beloond wordt als je vooruit geraakt?
Ja, we hebben dat blijkbaar graag, hè, vooruitgaan. Maar misschien is onze definitie van vooruitgang gewoon niet...
Ja, maar verandert
niet
dat
van hetgeen dat ons meest gelukkig
we
maakt.
We willen toch allemaal gewoon meer... Ondanks de veel mensen die zeggen van betekenis en een waardevol leven. En dan denk ik nog altijd, ja, maar meer geld of minder geld? Dan zegt iedereen meer geld.
Ja,
zolang
vraag
dat er
is aan
één
iedereen...
iemand is die zegt meer geld, zegt al de rest niet minder geld.
Ja. Ja, wel, die zijn er wel, maar die vallen minder op omdat die minder geld hebben.
die zijn gewoon stiller.
Ja. Ja, want die zijn er wel. Er zijn echt, ik ken eigenlijk best wel veel mensen die zeggen, dank u, niet met mij. En ze hebben gelijk, hè, maar ze hebben het wel verdomd moeilijk. Stel dat jij als vrouw een kindje hebt van 2 En uw moeder woont nog in huis en die heeft wat verzorging nodig. En je hebt ook nog een buurvrouw die, waar dat je ook wat de boodschappen voor doet en een beetje een oogje in het zeil houdt, want die is niet goed te been. Als jij beslist om zelf voor dat kind te zorgen en voor die moeder en voor die buurvrouw, dan verdient je 0,0 en je hebt geen pensioen en geen rechten, je hebt niks. Mm-hmm. Als jij uw kind naar de crèche brengt, uw moeder naar het rusthuis en uw buurvrouw dan ook, of naar een serviceflat, en je gaat zelf bij familiehulp in het gezin van iemand anders juist dezelfde dingen doen, dan verschijnt je al die keren in het bruto nationaal product. Mm-hmm. Want dan heb je bijgedragen aan de crèche en het rusthuis en je krijgt zelf ook nog wat pensioen. En je hebt eigenlijk, ondertussen hebben mensen een gevoel van verscheurdheid omdat ze dat eigenlijk zo niet willen. En ik zeg niet, daarmee is het dus geen pleidooi dat alle vrouwen aan de haard moeten blijven en dat zelf doen. Hè. Dat zeg ik niet.
Maar dat je de vrijheid...
Ja, maar dat je de vrijheid... Ah, wel ja, nee. Maar dat je de vrijheid niet hebt om die keuze te maken die eigenlijk in elke andere cultuur op aarde evident is. Dat je die vrijheid niet hebt, dat is toch echt belachelijk. Dat is toch echt belachelijk. En dat is die burn-out.
Maar er zijn veel dingen zo dat we het doel uit het oog verloren hebben. Dat uiteindelijk het middel om daar te geraken het doel geworden is. Dat is een omkering. Dus het is goed als het opbrengt, het is goed als het groeit, het is goed als het succes heeft. Ja, dus sommige dingen hebben beter geen succes. De gevangeniswezen heeft beter geen succes, bijvoorbeeld. Hè. En er zijn nogal dus ziekten. De gezondheidszorg heeft beter geen succes. Hè. Ja, hoe minder ziek dat er zijn, hoe beter natuurlijk. Mm-hmm. Maar eigenlijk, het systeem is pas echt goed rendabel als er veel zieken zijn. Hè. Mm-hmm. Ah, ja, dat is toch een probleem.
Ja. Kan het niet zo zijn dat het een... Dat we het moeten bijsturen in plaats van daar een nieuw systeem naast te zetten. Want dat zou met een grote revolutie omkantelen naar...
Van revoluties hebben we inderdaad ook onze buik vol. Mm-hmm. Dus we hebben daar ook al een beetje... Evolutie is denk ik toch altijd beter dan revolutie. Maar natuurlijk... Als we het alleen maar laten afhangen van de grenzen die we tegenkomen, hè, die we niet kiezen, hè, de beperktheid van de aarde, de gelijkheid onder de mensen, als dat voortdurend, als het eigenlijk alleen maar de grenzen zijn die ons doen buigen, hè, dan denk ik dat we een beetje stuurloos op weg zijn. Hè. Er zijn stukken en brokken van een nieuw maatschappijbeeld, maar de algemene motor die daaronder zit, dus de motor van de groei, van de zogenaamde vooruitgang, mocht niet tegen de vooruitgang zijn, maar we mogen niet vragen waar dat naartoe gaat. Hè.
Maar je hebt toch een stuk ook... Het lijkt mij dat je er dan baat bij hebt om dat vooruitgangsdenken een stuk te omarmen, maar dat te leiden naar het idee die je hebt...
Wat is vooruitgang? De definitie van vooruitgang.
Het invullen van vooruitgang. Maar het geloven in vooruitgang is toch essentieel. Je moet toch dromen en geloven dat die een droom kan uitkomen. En als ik uw retoriek een stuk hoor, zeg je van, er moeten wel dromen komen, maar geloven dat ze gaan uitkomen, ja, een pessimistisch mensbeeld, groei is slecht, die twee spreken elkaar op een stuk tegen.
Als groei slecht is, is er iets anders goed, hè?
Maar groei is toch op zich niet slecht, het is op welke manier groeide.
Maar ik denk dat we eigenlijk voor een stuk ook projecteren altijd. Hè. De mens is klein, wordt geboren als baby en groeit uit, zijn capaciteiten nemen toe, zijn omgeving verruimt. Eerst is het onder de tafel dat gespeeld, dan is het in thuis dat gespeeld, dan is het op straat dat gespeeld, dan gaat op unief naar een andere stad, dan gaat op reis met uw gezin en uw wereld wordt altijd maar groter. Hè. Ja. En als je ouder wordt, krimpt de wereld in. Ja, maar ik heb al genoeg gezien. Hè. Het is reizen is voor mij in het land geworden. En ik ben al zo goed thuis. Hè. Ja. En op een duur gaat het terug in je kamer. En dat gaat open en toe. Hè. En dat cyclisch beeld, hè. Dat is ook de mens. Hè. Maar ik heb de indruk dat we enkel maar geloven in dat open gaat. En niet meer dat het dicht gaat. En dat we dat dicht gaan van die wereld, dat we daar bang voor geworden zijn. Dat we angstig voor geworden zijn. Maar eigenlijk, waarom moet alles groeien? Ik stel mij die vraag.
Maar alles wat dat leeft, wil te gewoon...
Maar niet, alles wat dat leeft, groeit, maar sterft ook weer.
Ja, maar niet je kunt het even een niveau hoger trekken en dan heb je de mensheid, of om te even welke plant wil gewoon met zoveel mogelijk zijn. Hè.
Ah ja, maar dat is ijdelheid. Hè? Dus ook de grasplant,
dat is natuur. Hè? Ja, ah, ja, dat is reproduceren, natuur. Vriend.
Ja. Ja, goed, dus dan zijn we niet meer dan die grasprit. Hè?
Dat is waar. Ja, maar daar zijn we het zeker over.
Dat is dan het ding, dan zijn we het daarover. Goed, maar dan weet je, elke soort komt en elke soort gaat.
Ja.
Maar het ambetant is dat wij ons daar bewust van zijn.
Ja, dat is zeer vervelend. Hey? Ja.
Dus, maar het is misschien wel een opportuniteit. Het feit dat we daarvan bewust zijn, kunnen we misschien zeggen, ja, maar wij gaan het zo niet spelen. Hè? Als we groeien in wijsheid en inzicht in de natuur en de techniek, kunnen we die inzichten misschien nog beter vertalen in hoe dat we dat nog beter onder elkaar kunnen verdelen en nog minder groeien. Hè? Dat zou ook een keer kunnen, hè.
Maar wat is het probleem met groei? Groei op zich
is... Het probleem met groei is dat de aarde uitgeput geraakt.
Ja, met een bepaalde vorm van groei, maar niet elke vorm van groei.
Ja, maar goed,
vandaag zijn er miljoenen jonge hastjes, ik snap er niks van, hè, maar die spelen Fortnite, een computerspel, en die geven al een spaargeld of een zakgeld, of hetgeen wat ze verdiend hebben met een vakantiejob bij de McDonald's, geven ze uit aan virtuele zwaardjes. Hè, die dus pixels die oneindig gereproduceerd worden, niks kosten om te maken aan aardse bronnen. Dus gewoon pixels. En toch gaat het daar, ik weet niet hoeveel geld. Dat is economische groei die niet gelinkt is aan het verteren van de aarde. Die gastjes zijn content. De mensen die zwaardjes bedacht zijn, zijn content. De aarde gaat er niet kapot van. Dus dat is groei waarvan ik denk, dat is toch niet zo erg. Als je biefstuks in labo's maakt, En daardoor mensen biefstuk kunt laten eten zonder de aarde te verkloten, dan is dat een vorm van groei waar ik van denk, dat is toch geen erge vorm van groei? Hè? Dan is groei toch niet verkeerd?
Ja, het eerste zegt niet, maar allee, ik denk niet dat die jongens die dat spelen, hè, of die meisjes, ik weet niet wie dat allemaal zijn.
Het zijn meestal jongens.
Dat die daar gelukkig zullen bij blijven wanneer dat zij altijd maar moeten groeien. Wanneer zij nooit zullen aanvaarden dat het is wat het is, en ze nooit tot dat punt komen, zullen zij op een bepaald punt heel erg ongelukkig worden. En ik denk dat de clue is. Hè? Want uiteindelijk, wat is het menselijk geluk? Hè? Menselijk geluk hangt af van de interdependentie. Hè? Van feitelijk gewoon dat een ander apprecieert dat jij er bent. Hè? Of wat jij gedaan hebt, dat een ander dat apprecieert. Dat is wat uiteindelijk het menselijk geluk bepaalt. Die interdependentie, die afhankelijkheid van elkaar, afhankelijkheid van de wereld, die moeten we omarmen. We moeten de ander niet onderwerpen, we moeten de wereld niet onderwerpen. Niet nodig. Want dat maakt ons niet gelukkig. Dat maakt alleen maar honger naar nog meer onderwerping. Alles kan blijven groeien. The sky is the limit. Blijkt niet te zijn. The sky is niet de limit. Hè. Dus we zijn afhankelijk van elkaar en afhankelijk van de aarde. En dat aanvaarden. En daar gelukkig mee zijn. Hè. En al de wijsheid en kennis die we hebben ten dienste stellen van dat geluk, hè, en van die beperking. Hè. Ik denk dat ook een veel zingevender en een veel juister voorstelling van zaken is. Hè.
Er moet zoveel, altijd. Hè? En zeker als je ouder wordt. Je hebt in het beste geval goed gestudeerd. In het beste geval heb je een goede relatie. Je bouwt iets op. Je hebt een huis. Misschien wel graag ook met een tuin en een uitzicht. En kinderen. Je bent ook misschien liefst gelukkig. Dat wordt ons wel voorgeschoteld. Ik vraag me soms af... Het leven heb ik heel vaak ervaren als een lijn omhoog. Mm-hmm. En stel je voor dat het ons ooit anders was geleerd. Dat het een lijn omlaag was. Ik vind het een kind op de wereld zetten en geboren worden. Wij weten niet hoe we geboren zijn, maar ik weet wel wat het is om een kind op de wereld te zetten. En voor mij mag dat ergens bovenaan staan. En stel je voor dat we dus denken dat we daarna naar beneden gaan.
Ja.
Waarschijnlijk is het in geloof zo gegroeid dat we vroeger de hemel hadden, waardoor dat we dachten we gaan naar de hemel, maar eigenlijk gaan we naar de grond, denk ik.
Ja.
We gaan terug naar de aarde en daar zullen we in liggen.
Ja.
Maar ook in het hele idee van leven en niet het idee te hebben dat je op een trap staat, op een ladder, op een lijn die naar omhoog gaat, dat je het steeds beter moet gaan doen, maar dat je het eigenlijk steeds slechter mag gaan doen. Ik weet het niet. Het gaat misschien te ver. Hè?
Nee,
we halen
idee.
Er een filosoof bij en die zegt, Marieke, you are...
Nee, die vindt wel een manier om het te onderbouwen.
Ja, voilà, het is dat. Maar ik heb me die bedenking al heel vaak gemaakt. Ook in keuzes die je moet maken gedurende je leven. Het lijkt alsof je het altijd... Dat trapje daar is. Van ik ga nu een keuze maken en dat zal mij vooruit helpen. Dat zal me naar boven helpen.
Ja.
Het zou toch veel makkelijker zijn als je denkt van oké, ik zet een stap in mijn leven en eigenlijk is het een stap naar beneden.
Ja, maar elke stap die je zet is dan een stap naar beneden geworden.
Ja, ik weet niet of het op iets slaat. Ja.
Ja, hè,
maar ik denk soms dat het makkelijk zou zijn. Of
omdat u zou bevrijden van een druk.
Ja.
Ja.
Ja, ik denk dat druk op mensen alleen maar is toegenomen natuurlijk. Als ik geef les aan jongeren en ik denk soms van, maar allee jong, jullie zijn 16 en ik ervaar dat zij daar al een enorme druk op hun schouders ervaren en ik denk, nee, dat heb ik denk niet dat ik dat gehad heb. Maar zij wel ondertussen al. Ik denk, dat is toch de maatschappij die ervoor zorgt. Vanaf je 15e, 16e, begin er maar al over na te denken wat je gaat studeren, wat je later wilt worden. En er wordt ook gezegd hoeveel geld je daarmee kunt verdienen. Je merkt soms ook dat een keuze daarop gebaseerd is. Ja, maar je zou beter... Of ouders stimuleren hun kinderen van... Ja. Doe maar dat, want daar kun je veel geld mee verdienen. Al die dingen. Doe veel meer op, meer naar boven. Ja. Mijn oude vrouw in mijn boek, die verzamelt knikkers.
Ja.
En in mijn eerste versie van mijn boek, dat kan ik wel vertellen, denk ik, omdat ik dat altijd toch een heel mooi beeld heb gevonden, eindigde mijn boek met dat er een enorme knikkerbaan op de zolder van de oude vrouw stond. Maar een enorme die ook langs buiten liep, door de goten. En een niet normaal grote knikkerbaan, waar ze jaren had aan gewerkt. Die ze zelf had met schuurpapier en houten banen had geveild. En dat was ook een knikkerbaan met loopsystemen en met trapjes. Maar een knikkerbaan loopt naar... beneden.
Ja, ja, ja.
Ik ga mijn knikker niet naar boven laten
rollen.
Ja,
ja, ja.
En voor mij was dat beeld van die knikker startte met het openen van de zolderdeur ergens. Hoep, die was aan het rollen en die maakte een enorme... Die legde een enorme weg af totdat hij beneden in zijn bak lag, roerloos. En voor mij was dat een klein beetje het beeld van ons leven en wij die dan de knikker zijn.
Ja, ja, ja. Ja. Het is ook wel... Ik denk dat een wilde rit, of zo moet ik dan denken. Het was een wilde rit. Zo.
Ja, klopt.
Van zo, als jij praat over het leven, dan klinkt het ook een beetje zo.
Ja, is het dat niet?
It's a wild ride.
Ja, het is toch zo. Het is toch zo. En de tijd tikt verder. En we worden meegepakt. En we worden besmeurd langs alle kanten met ongelukken die we meemaken. Maar we zien ook alle mooie dingen. En er staan een keer spotjes op ons gericht. Want dat had ik ook gedaan. Op de zolderkamer hingen er spotjes. En om de knikkers in allerlei schakeringen te laten schitteren.
Ja.
Ik denk dat het daarop op neerkomt. Om dat bij jezelf te gaan zoeken. Hoe kan ik ervoor zorgen dat al mijn kleuren een keer aan bod zijn gekomen?
Ja.
Ook zwart.
Ik denk niet dat we met deze aflevering het antwoord hebben gegeven op de vraag wat groei is of hoe dat we ernaar moeten kijken. Ik denk niet dat we dat antwoord ooit gaan geven, maar ik denk wel dat de zoektocht op zich waardevol is. En dat we moeten blijven verder zoeken. Dat de kans bestaat dat we volgende week een inzicht hebben dat haak staat op wat we vandaag gezegd hebben. Dat we dan ook dat fragment moeten toevoegen en een ander fragment er moeten uithalen. Vind jij ook dat die zoektocht waardevol is, dan kan jij ons helpen om die verder te zetten. Je kan dat door ons financieel te steunen. Je kan daarvoor terecht op zwijgendeschinoptie.be/mecenaat. Maar je kan dat ook door over ons te praten. We publiceren trailers op sociale media, maar ik denk niet dat die heel correct weergeven wat er hier gebeurt. Ik denk dat de beste reclame voor ons is dat jij aan vrienden, familie, kennissen vertelt over wat deze afleveringen met jou doen. Je kan ons daar alleszins enorm mee helpen. Ik mag ook niet vergeten om onze sponsor te bedanken. Dat is Supergoods, dankzij wie ik hier met ecologische kledij netjes aan tafel kan zitten. Dank u wel daarvoor en dank u om te kijken, om te luisteren en om te delen.